Goedenavond allemaal. Welkom in deze passiestonde. Dit, nou ja, half uur, drie kwartier wat het is. Waar we samen stil zullen staan bij wat de Heer Jezus voor ons geleden heeft. En we willen daar samen ook zo bij stilstaan dat we, dat we tot ons door laten dringen wat er gebeurd is toen Jezus voorgeleid werd en veroordeeld. En weggeleid werd om gekruisigd te worden. Om ons daarop voor te bereiden wil ik u vragen om eerst te gaan staan en dan samen een moment stil te zijn. We spreken uit dat onze hulp en ons vertrouwen zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen Psalm 9, de versen 5 en 6 uit de nieuwe psalmberuiming zingen? Zullen we samen bidden. Heer onze God. Wat is het iets goeds en iets moois wat we net zongen. Dat u voor verdrukten klaarstaat. Dat u voor hen een toevlucht bent. Dat wie u kent u mag vertrouwen. En dat u niet loslaat wie op u bouwen. Heere. Dan staat er ook dat u het bloed dat vergoten wordt wreekt. Dat spreekt over uw oordeel. Over al ons menselijk kwaad. Het bloed dat van de aarde naar de hemel schrijdt. En dan kan er van alles door ons hoofd gaan. Aan onrecht dat we zelf hebben meegemaakt of dat we zelf hebben aangericht. Aan onrecht dat we via allerlei media tot ons krijgen. Heren, en dan bent u een koning die al dat bloed wreekt. Maar het wonder waar we vanavond over nadenken, is dat u zo koning bent, dat u dat bloed aan uzelf wilde wreken. Zodat een ieder die in u gelooft, vergeving mag ontvangen van al dat onrecht. Heren, dat hebben we allemaal nodig. Daar zal het vanavond ook weer over gaan. En geef, Heren, dat als wij uw woord openen, dat die boodschap in ons hart binnenkomt. Dat we ons voor het eerst of opnieuw van die mensen weten die leven van genade, van vergeving, van uw liefde, die we onverdiend van u krijgen. Dat bloed wat u aan uzelf hebt gewroken om van uw vijanden uw vrienden te maken. En we bidden u, laat die boodschap weer binnenkomen. Als die nog nooit binnen is gekomen, laat die voor het eerst binnenkomen. Zodat we het geloven en zodat we het leven, ja, het eeuwige leven hebben. In uw naam, Jezus Christus. Amen. We gaan samen lezen Markus 15, de versen 1 tot en met 22. Markus 15, de versen 1 tot en met 22. Ochtends in alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Nadat ze Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde: u zegt het. De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem, dat is Jezus, in. Pilatus vroeg hem toen: waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen. Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zeker Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hen: wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt? En ze begonnen weer te schreeuwen: kruisig hem, riepen ze. Pilatus vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden nog harder: kruisig hem. Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten gezelen. De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het praetorium, in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doornentakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Dus het woord van God. Zullen we gezang 177 vers 1 zingen? Jezus, de mensenzoon, hij wordt uitgeleverd. Hij krijgt een politiek proces hier bij Pilatus. En aan alles is te merken dat Pilatus eigenlijk niet zo heel veel zin heeft in dit proces. Wat Pilatus om te doen is om een beetje rustig de paasdagen door te komen. Want de paasdagen waren altijd tijden waarop de Romeinen een beetje gespannen waren. Want dan waren de spanningen onder het volk ook hoog en dan kon er zomaar weer een opstandje zijn in Israël. En Pilatus wil rust. Kijk maar. Pilatus, als hij Jezus uitgeleverd gekregen heeft, stelt meteen de vraag. De politieke vraag. Bent u de koning van de Joden? Met andere woorden, wat Pilatus wil weten is, hebben wij van u iets te duchten? En Pilatus lijkt er zelf niet erg in te geloven dat hij van Jezus iets te duchten heeft. Hij lijkt Jezus in het hele proces eerder te beschouwen als een lastig geval. Daarom probeert hij ook Jezus uit deze situatie weer weg te trekken. Hij denkt, als ik nou eens Barabbas aan het volk overlever, of Barabbas, als ik nou eens Jezus als kandidaat voorstel, zodat ze hem vrij kunnen laten, omdat dat de gewoonte was. Maar het gaat niet door, want het volk roept opgehitst door de leiders, de religieuze leiders, om Barabbas. En uiteindelijk gaat Pilatus overstag en laat hij Barabbas vrij en levert hij Jezus over om gekruisigd te worden nadat hij hem eerst nog heeft laten geeselen. Het is die welbekende combinatie van machtsvertoon en machteloosheid. Overreed machtsvertoon van de Romeinen zoals ze Jezus behandelen. Maar tegelijkertijd voel je de machteloosheid van een man als Pilatus, die uiteindelijk, om het volk maar rustig te houden, Jezus overlevert om gekruisigd te worden. Is het niet diezelfde machteloosheid die we vandaag de dag steeds weer zien? Er wordt een gruwelijke gifgasaanval in Irak gepleegd. De Amerikanen bombarderen wat. Er wordt over geruzied en over gesteggeld. En wordt het nou zoveel anders voor de mensen die daar in Syrië wonen? Het is diezelfde combinatie van machtsvertoon en machteloosheid. Zo werkt het vaak. Zo werkt ook vandaag de dag politiek vaak. En vanavond zijn we hier samen bij elkaar in Delfzijl. Een klein clubje mensen om na te denken over de dood van Jezus, de koning van de Joden. En dan kun je zeggen, ach, waarom zouden we de wereld niet laten? Is het dan in de kerk tijd voor politieke praatjes? In de kerk hoort het toch niet te gaan over politiek? In de kerk hoort het te gaan over de redding van onze zielen. Jazeker, dat laatste is helemaal waar. Het gaat vanavond ook over de redding van onze zielen. Maar dat eerste is ook het geval. We zullen het ook over politiek moeten hebben. De politiek van Jezus. De politiek van de Zoon van God, die zich laat uitleveren. Die bespot wordt. Die zich laat gebruiken als een speelbal van politieke machthebbers. Van een religieuze elite. Van het volk. En onder dat alles en tegelijk is hij de koning. En een heel ander soort koning dan aardse machthebbers. Gewone koningen. Gewone politieke machthebbers. Maar hij is de koning. En die koning dienen wij. De politiek van Jezus is zo anders dan de politiek van machthebbers zoals wij ze kennen. En maakt dat uit. Ook voor ons hier vanavond in Delfzijl. Jazeker, dat maakt uit. Dat maakt alles uit. Voor ons en voor de wereld. Kijk maar mee. Tijdens het proces doet Jezus zijn mond niet open. Dat lijkt machteloos. Hè? Maar dat is het niet. Jezus is een ander soort koning en daarom doet hij zijn mond niet open. Waarom eigenlijk niet? Waarom doet Jezus zijn mond niet open? En Jezus die in discussies met anderen altijd precies het juiste woord wist te vinden. En waarom doet hij hier zijn mond niet open? En waarom verzet Jezus zich niet? Jezus die macht had over ziekte, over dood, over de natuur. Had hij zich hier niet kunnen verzetten? Natuurlijk had hij dat gekund, maar hij wilde het niet. Hij doet het niet. Hij wil het niet, want hij is met iets anders bezig. Hij deed zijn mond niet open. Hij verzette zich niet, want zo vervulde hij wat bij de profeet Jesaja staat in hoofdstuk 53 over de knecht van de Heere. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. En deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een ooi die stil is bij haar scheerders. Deed hij zijn mond niet open. En wat de reden hier in Jesaja is. Dat deze knecht zich laat mishandelen. Dat wordt in het volgende vers al verteld. Door een onrechtvaardig vonnis. Hebben we net gezien. Werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Als je leest wat er allemaal gebeurt tijdens dat proces met Jezus, dan is het één ding heel duidelijk. Er is hier iets grondig mis. Mis met de machthebbers, mis met de religieuze leiders, mis met het volk. En als je vandaag de dag om je heen kijkt, in deze wereld, dan zie je hetzelfde. Er is iets grondig mis. En als je eerlijk naar jezelf kijkt, als je naar jezelf kijkt en eerlijk bent, ook dan moet je zeggen, er is iets grondig mis. Waarom gaat het er in de politiek vaak aan toe zoals het er aan toe ging en gaat? Zoals het er aan toe ging bij Jezus en zoals het er vandaag de dag nog steeds vaak aan toe gaat. Omdat politiek bedreven wordt door mensen. Mensen zoals u, jij en ik, waar iets mis mee is. Iets grondig mis. En de Bijbel noemt dat zonde. De Bijbel gebruikt dat woord zonde om aan te geven alles wat er met ons mis is. Dat we wegkijken. Dat we jaloers zijn, dat we onze mond niet open doen, als we onze mond wel hadden moeten open doen, en dat we onze mond gesloten houden, of dat we onze mond open doen wanneer we hem beter hadden gesloten kunnen houden. Dat we meehuilen met de wolven in het bos, dat we misbruik maken van onze macht. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Al die dingen waarmee we niet leven zoals God ons bedoeld heeft, waarmee we niet de liefde van God weerspiegelen. Al die dingen, dat is er mis met ons. Dat is zonde. En wat doet koning Jezus? Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Ook voor jou. Als Jezus jouw koning mag zijn, tenminste. Dat is de politiek van Jezus. Daarom zitten we hier samen. Omdat hij zo'n koning wil zijn. Zo'n koning die zich dit allemaal laat welgevallen voor jou. Hij droeg jouw schuld. Hij droeg jouw zonde. En zo redde hij jou. Dat is de politiek van Jezus. En dan kunnen we vanavond nog iets leren. En dat gaat ook over politiek. Jezus, hij is de redder. En hij is tegelijk ook de koning. Dat is ook waarmee gespot wordt. Jezus wordt bespot als koning. Hij wordt mee gespot dat hij de koning van de Joden is. Maar ondertussen is het wel waar. Jezus is de koning. Jezus is de lang verwachte Messias, de gezalfde. Ja, Jezus is zelfs de koning van de hele wereld. Maar niet op de manier van de machthebbers zoals wij die vaak kennen. Wanneer je gelooft in Jezus, dan is Hij je koning. En als je dat beseft en je kijkt dan nog eens naar wat ik maar even noem de politiek van Jezus, dan zul je zien wat die koning nou eigenlijk van jou wil. Er wordt een politieke opstandeling, Barabbas, vrijgelaten en Jezus wordt veroordeeld. Je kunt daaruit leren wie Jezus voor ons is. Een misdadiger wordt vrijgelaten en Jezus draagt de schuld. Dat is de koning die je redder is. Maar je kunt er ook iets anders nog uit leren. Namelijk dit. Als Jezus je koning is, en als je dus bij hem hoort, dan hoef je niet op sympathie te rekenen. Aardse machthebbers kunnen je gunstig gezind zijn. Hè? Zelfs in dit geval, Pilatus wilde Jezus wel vrijlaten als het aan hem lag. Hij wilde er wel van af. Maar als het erop aankomt, dan kun je bij een aardse machthebber geen bescherming vinden. Een rechtvaardige overheid hebben, zoals wij doorgaans in Nederland hebben, daar mogen we blij mee zijn. Echt heel erg blij, want op vele plekken in de wereld is het echt heel anders. Maar daar ligt niet onze veiligheid. Wanneer we koning Jezus volgen, kunnen we net zo goed te maken krijgen met oneerlijkheid, met spot, met mensen die proberen ons te verdrijven tot buiten de muren van de stad. En hoe moeten we dan reageren? Of anders gezegd, wat is dan de politiek van Jezus? Wat wil Jezus dan als Hij jouw koning is, als Hij jouw redder is? Wat wil Hij dan dat je doet? Net als Jezus. Niet met machtsvertoon reageren, maar met liefde. Blijf het goede zoeken voor de stad waar je woont. De plek waar je woont. Zelfs als die pogingen doet om je te verdrijven. Ja, zelfs, en hopelijk gebeurt het niet. Zelfs als je wordt bedreigd of zoals je wordt bedreigd met de dood. Jezus sterft voor mensen die vastzitten in de politiek van deze wereld. En wij horen, net als Jezus, het goede te zoeken voor zulke mensen. Want Jezus, Hij is onze koning en we gehoorzamen Hem. En als we dan de gelegenheid hebben, dan mogen we ook getuigen van die koning die wij volgen. Die koning die alles ervoor over had om ons te redden van ons diepste probleem, van de zonde. Maar die koning die er ook alles voor over had om dat met zoveel meer mensen te doen. Zodat er nog velen zullen zijn die de politiek van deze wereld inruilen tegen de politiek van Jezus. Hij die alles voor ons over heeft gehad. Hij die geleden is, geleden heeft, Hij die gekruisigd is. Hij die voor ons gestorven is om ons te redden van alles wat er zo grondig mis met ons is. Amen. Zullen we gezang 192, de versen 1, 4 en 6 uit het liedboek zingen? Zullen we samen bidden? Heere Jezus, wij prijzen u en we loven u, omdat u zo'n andere koning bent dan vele machthebbers zoals wij ze hier op aarde kennen. Dat uw politiek zo totaal anders is. Dat u uw mond niet opendeed, dat u zich niet verzette en dat u daarvoor koos. Niet omdat u niet anders had gekund, maar omdat u niet anders wilde. Omdat u onze plaats in wilde nemen. De plaats waar wij mensen terecht zouden komen met alles wat er zo grondig mis aan ons is. Met alles wat er zo mis aan deze wereld is. Dat aan ons kleeft. Waar dagelijks slachtoffers door gemaakt worden. In het klein dichtbij, in onze gezinnen of de mensen waar we mee omgaan. In het groot, in de grote politiek. Maar ook dat zijn mensen. Mensen bij wie hetzelfde mis is. En Heere, wat mogen we dan dankbaar zijn voor uw politiek. Die mensen uitnodigt om zich te bekeren van hun kwaad. Om het bij u, voor u neer te leggen. Om vergeving van u te ontvangen. Om gevuld te worden met liefde. Om elke keer weer verder met u te mogen gaan. Op dat pad van de liefde achter u aan. Ook als we soms dan tegenstand ontmoeten. Als er gespot wordt met de machteloosheid van de liefde. Heere, het is alles maar schijn. Want die machteloosheid van de liefde, zo hebt u beloofd, die zal uiteindelijk sterker blijken te zijn dan alle geweld. Heere, daar mogen we op vertrouwen. Zo mogen we moed houden. Om achter u aan te gaan, Heer Jezus Christus. En zo mogen we er ook voor onszelf op vertrouwen. Als we bij onszelf merken dat we nog zo vaak de weg van deze wereld gaan. Met haar manier van handelen. Met haar politiek. Met haar macht. Heere, wij hebben u nodig als onze koning. We hebben u nodig als onze redder, als onze bevrijder. Heere, geef dat we daar diep van onder de indruk zijn. Van hoe anders u bent. Ja, hoe vol liefde u voor ons bent. Bouw ons op in dat geloof en help ons om u te volgen. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan ons laatste lied zingen, dat is opwekking nummer 124. Zullen we dat staande doen?
Thank you.
Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Amen.